Voor de luisteraars thuis willen wij schriftgedeelden in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is uit 1 Koningen 18, vers 16 tot en met 39. We noemen 1 Koningen 18, vers 16 tot en met 39. En we zingen psalm 85, vers 2. Psalm 32, vers 3 en 5. Psalm 25, vers 3. En psalm 48, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing 1 Koningen 18, vers 16 tot en met 39. En we zingen psalm 85, vers 2. Psalm 32, vers 3 en vers 5. Psalm 25, vers 3. En psalm 48, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
ging Obadja Ahab tegemoet en zeide het hem aan. En Ahab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Ahab Elia zag, dat Ahab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Ahab onder alle kinderen Israëls, en verzamelde de profeten op den berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na, en zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren gegeven, en dat zij voor zich den ene var kiezen, en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal een andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam uw gods aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zij zeiden: Dat woord is goed. En in Elia zeide tot de profeten van Baal: Kies gij lieden voor u den ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen, en roept de naam uw gods aan en legt geen vuur daarna. En zij namen den var dien hij hun gegeven had en bereiden hem en riepen den naam van Baal aan van den morgen tot op den middag, zeggende: O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op den middag dat Elia met hen spotte en zeide: Roept met luider stem, want hij is God, omdat hij in gespeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem, en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden, totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: Nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren, dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heeren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heeren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde den var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide: Vult 4 kruiken met water en giet het op den brandoffer en op het hout. En hij zeide: Doet het ten tweede male. En zij deden het ten tweede male. Voort zeide hij: Doet het ten derde male. En zij deden ten derde male. En dat het water rondom het altaar liep, Daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijs overofferde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God Abrahams, Isaac en Israëls, en dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, omdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde het brandoffer, en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op, het welk in de groever was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezicht en zeiden: De Heer is God, de Heer is God.
Geliefde, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 32 en daarvan het tweede en ook het vijfde vers. Psalm 32, vers 2, toen ik zweeg. Herstel vers 3, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat er verder volgt, ook het vijfde vers, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven. Er is vanavond één collecte die bestemd is voor het werk van de gereformeerde Bijbelstichting. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde, de boodschap van Gods woord en eeuwig blijvend getuigenis is altijd heel zwart-wit. De Heere leert in zijn woord de boodschap van wet en evangelie. Vloek en zegen, oordeel en vrijspraak, dood en leven. Er zijn maar twee wegen. Er is geen derde weg. Dat willen wij wel. Wij zoeken altijd een tussenweg. Maar de Heere wijst in zijn woord altijd die ene weg. Tot behoud, de klem op ons hart en leven. Opdat wij als een arme zondaar of zondares ons zouden verootmoedigen voor Gods heilig aangezicht en hem om genade en om ontferming leren smeken. En diezelfde boodschap vinden wij ook in het schriftgedeelte wat u zo even is voorgelezen, 1 Koningen 18. En wij willen vanavond door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het 21ste vers. 1 Koningen 18, vers 21, en daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Tot zover. Wij schrijven onder deze tekstwoorden vanavond: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zoals we dat lezen in het 21ste vers. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Wij horen vanavond in de eerste plaats van twee gedachten. In de tweede plaats van één gedachte. En in de derde plaats van Gods gedachte. Dus nogmaals gezegd, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? We letten in de eerste plaats op twee gedachten. Want dat lezen we aan het begin van vers 21, dat Elia vraagt: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? In de tweede plaats letten wij op één gedachte, want dat is de keuze die de profeet Gods het volk voorhoudt. Zo de Heere God is, volgt hem na. Eén gedachte, daar moet het op uitlopen, ook in ons aller hart en leven. En in de derde plaats letten wij ook op Gods gedachten. Dat lezen wij niet letterlijk in onze tekst, maar dat is wel het geheim van deze geschiedenis. En de achtergrond, want het is vanwege Gods gedachte, dat is ook de enige reden dat de Heere het volk laat naderen in vers 30. En dat hij het volk straks laat zeggen in vers 39, de Heere is God, de Heere is God. Daarachter schuilt het geheim van Gods gedachte. Dat hij gedachten des vredes heeft, naar zijn eeuwig welbehagen. Dus in de eerste plaats zien wij op twee gedachten. Geliefde, de allesbeslissende vraag die vanavond vanuit dit schriftgedeelte ons wordt voorgehouden is deze: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En die vraag wordt ons nu gesteld. Deze avond, hier in de kerk en thuis. Net zo als die vraag toen werd gesteld door Elia op de berg Karmel. Die vraag wordt nu gesteld, omdat er een geestelijke strijd gaande is rondom deze vraag. U vraagt: wat voor strijd? Wel, de strijd tussen de Heere en de Satan, de vorst der duisternis. Anders gezegd, de strijd die begonnen is na de val in Adam. Tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En die strijd gaat nog steeds door tot op de dag van vandaag. U vraagt misschien waarover gaat die strijd. Die gaat maar over één ding. De ere Gods. De eer van God. Waar zou het anders over moeten gaan? Het gaat vanavond over de vraag wie er nu God is in ons aller hart en leven. In uw leven, in jouw leven, in mijn leven. Wie het voor het zeggen heeft in ons leven. En waaruit dat blijkt, waaruit dat duidelijk wordt. Want het gaat hier niet zomaar om een lippenbelijdenis, maar het gaat hier om een waarachtige keuze, een belijdenis met hart en mond. En dat is een zaak die heel het volk aangaat, op de Karmel. Dat is ook een zaak die ons allemaal aangaat. Uit welke kerk, uit welke gemeente wij ook komen, wie wij ook zijn, hoe onze staat of toestand ook is. Het is een vraag die de Heere vanavond heel dicht bij ons hart wil brengen. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En daarom is het hele volk naar de berg Karmel geroepen. Hier in 1 Koningen 18. Ze worden als het ware in het gericht getrokken. Voor de rechterstoel van God gedaagd. Dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Want er veert een soort rechtsgeding plaats op de berg Karmel. Waar de profeet Elia die beschuldigende vraag en met die beschuldigende vinger denkbeeldig het volk voorhoudt. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Gemeente, belangstellende, er is veel gebeurd. Ook in de afgelopen 3,5 jaar. Als de profeet Elia hier staat, alleen op de berg Karmel. 3,5 jaar hebben Agab en Elia elkaar niet gezien. 3,5 jaar heeft Agab Elia gezocht en heeft hem niet gevonden, kinderen. Dat is een bewijs, hè? Zul je dat nooit vergeten. Dat is echt een bewijs hoe de Heere zorgt voor zijn volk, voor zijn kinderen, voor zijn knechten. Om jaloers op te worden. Ruim 6 maanden is Elia verborgen bij de beek Krit. Je kent de geschiedenis, het water uit de beek. De raven die door de Heere gebruikt werden om Elia voedsel te geven. En toen het allemaal op was en de beek was uitgedroogd en Elia niks meer had, toen is hij door de Heere gestuurd naar een andere plaats. Naar een heidense omgeving. Naar Sarfat of Sarepta, Sidonus, zoals het later wordt genoemd in het Nieuwe Testament. Een plaats tussen die steden Tyrus en Sidon. Een heidense omgeving bij een arme vrouw, een weduwe, die ook niks had. Zo helpt de Heere zijn knechten, zijn kinderen. Als je niks meer hebt, dan stuurt hij je naar iemand die ook niks meer heeft. En die eigenlijk niet kan helpen. En zo heeft de Heere zijn kind en knecht Elia geholpen in de weg van het wonder. In de weg van het wonder. En Agab Elia maar zoeken. En hij kon hem niet vinden. Het is zelfs zo, jongeren, dat als je nou in die tijd leefde, dan kon het zomaar zijn dat je op straat aangehouden werd en dat je onder ede moest getuigen dat je niet wist, of wel wist, waar de profeet Elia was. Elia was spoorloos, verborgen door de Heere, en het heeft ook 3,5 jaar niet geregend. Nou, wij weten een klein beetje, heel klein beetje, maar het staat niet in verhouding tot wat hier gebeurt, wat droogte is. Eigenlijk is het een slechte vergelijking. Want deze droogte gaat nog veel verder dan wat wij eind april meegemaakt hebben met al die branden, u weet het allemaal wel. Maar er was geen regen, er was zelfs geen dauw. Op het soeverein bevel des Heren, op het gebed van Elia, heeft het 3 jaar en 6 maanden niet geregend. En alles is dor en dood en droog. Alles is bruin, geel, de hemel strak blauw. 3,5 jaar droogte. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Kinderen, het kon zomaar zijn dat op een weiland, op een akker, een dier, een koe, zomaar spontaan dood neerviel. En talloze mens en dieren zijn gestorven. En de mensen die nog leefden, zijn allemaal vermagerd. Zeer uitgehongerd. En Achab, ja, Achab was drukker met zijn paarden dan met zijn volk. Dat lezen we aan het begin van het hoofdstuk, hè, dat zijn knechten erop uit worden gestuurd om gras te zoeken, om weidegrond voor de paarden om te grazen. Maar het oordeel rust over het volk. Waarom eigenlijk? Waarom voelen wij daar ook iets van in onze tijd? Of voelt u dat niet? Of leeft u, net als die rijke man uit de gelijkenis, elke dag vrolijk en prachtig? Hier in het rijke Westen, waar we overvloed hebben, waar we niet weten wat armoede is, wat gebrek is, wat honger is. Merken wij daar nog iets van? Slaan wij acht op het woord? Hoe gaan wij om met het woord? We zijn hier vanavond in een bijeenkomst die belegd is door de Gereformeerde Bijbelstichting. Nou, als wij naar het woord willen leven, dan vraag ik u vanavond, hoe hebt u dat nou ervaren? Eind april. Ik weet niet of het ooit eerder gebeurd is in Nederland. Zo vroeg al in het jaar, zoveel droogte, zo verschrikkelijk veel branden. En wat zeggen wij? Klimaatverandering. Een natuursverschijnsel. Het gebeurt elk jaar, zeggen mensen dan. Oh ja. Nou, zo was het in het oude Israël niet. Die mensen zagen dit als een oordeel van God, echt waar. En hoe kwam het dan? Kinderen, hoe kwam het dan? Nou, dat had te maken met dat het volk van Israël hier eigenlijk terechtgekomen is in een dieptepunt, zoals dat in ons land ook is. Een geestelijk dieptepunt. Daarom wordt er zo gediscussieerd over Bijbelvertalingen. Daarom horen we bijna niemand zeggen dat het een geestelijk probleem is. Dat wij het woord van God niet verstaan. Daar begint het, hè? In de gezinnen, in de huisgodsdienst. Het is een geestelijk probleem, ten diepste. Dat onze jonge mensen, onze kinderen, de woorden uit de schrift niet meer verstaan, omdat het thuis niet wordt geleerd. Maar wat was er nou in het Israël aan de hand, in het oude Israël? Nou, ik noemde het al een uiterst dieptepunt van goddeloosheid, van geesteloosheid. En dat is verbonden aan twee namen. De naam van Achab en Izebel. Die staan in de Bijbel symbool voor het toppunt van goddeloosheid. Ach, natuurlijk, Achab is doorgegaan op het spoor van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. U leest dat steeds weer in de geschiedenissen. Maar Achab heeft door toedoen van zijn vrouw, Izebel, een heidense vrouw, naast de afgodendienst die er al was, de kalverendienst in Dan en Bethel, een nieuwe godsdienst ingevoerd. De dienst aan Baal. En dat ging zo ver dat heel het volk door Achab en Izebel verleid is tot die Baalsdienst, tot de met tempelprostitutie aan toe. Dus een tempel gebouwd in Samaria en het volk gaat er achteraan. En er was geen opmerken. Daarom die vraag, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Wat is nou het probleem? Dat is de vermenging met de ware godsdienst. U moet dan ook niet denken dat de ware godsdienst dan de dienst van de God van Israël helemaal verwaarloosd werd. Nee, het is een vermenging. God wat en de wereld wat. Zou dat gaan, jongeren? Wat zou de Heere daarvan vinden? God dienen en de wereld dienen, kan dat? Nou, je voelt wel aan, dat is onmogelijk, hè? Nee, deze Baaldienst is een vermenging met de ware dienst van God. dat het volk het als het ware op een akkoordje gooide en hing op twee gedachten. Hoe lang zou dat goed kunnen gaan? Maar het lijkt dat het goed gaat. U zou die gesprekken eens moeten horen van die mensen, gewoon op straat in Jeruzalem, in Samaria. Het leven van elke dag ging gewoon zo door, net zoals bij ons. En toch, we lezen in de schriften dat Achab deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Ja, de Bijbel zegt dat Achab meer deed dan alle die voor hem geweest waren. Gods woord zegt dat Achab alles eraan deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken. En geliefde, het is hem gelukt. Dat kunnen wij toch niet zeggen met droge ogen. Het is Achab gelukt. En ik moet er haast achteraan zeggen, het is ons ook gelukt. In ons moderne Westen, om de Heere tot toorn te verwekken. Wie zou niet wenen? Wie zou niet uitroepen met de profeet Jeremia, die het later zegt, zoals Jesaja en al de profeten geweend hebben. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een springader van tranen, om te bewenen de breuk die er is tussen God en tussen mij. Er was geen opmerking. Er was geen boete, er was geen berouw, er was geen wederkeer. Hierom gaat het. Dit is het geding waar het om gaat. En wat doet Elia nu? Hij laat het ganse volk samenkomen op de berg Karmel. En we lezen dat Obadja Achab gaat halen. Het gaat precies andersom, hè? Achab, die heeft Elia gezocht. Maar hier wil de Heere dat Achab naar Elia toe gaat. Precies andersom. Waarom? Omdat God het wil. Daarom wordt Obadja erop uitgestuurd om Achab te halen. En Achab die komt naar Elia toe. We hebben het gelezen in vers 16 tot en met 20. En we letten nou eens op wat hier gebeurt in dit hoofdstuk. Wie heeft hier nou de leiding? Elia heeft de leiding. Nee, de God van Elia heeft de leiding. En Achab doet gewoon wat Elia zegt. Achab staat er gewoon machteloos bij. En alles wat Elia Achab opdraagt, dat gebeurt hier ook. Achab, die machtige koning, die laat het gewoon gebeuren. Waarom? Hij weet dat daar de sleutel is, hè? Bij Elia, bij de God van Elia. Achab heeft heel goed geweten, hoor, dat bij Elia de sleutel lag. Dat Elia de enige was die de ware God kon aanroepen, dat er weer regen zou komen, na 3,5 jaar droogte. Wel, Elia beveelt dat heel het volk naar de Karmel zal komen, samen met die 450 Baalspriesters en die 400 profeten van het bos van de godin Astarte. En zo gebeurt het. En zo staat dat ganse volk, alle lagen van de bevolking zijn daarin vertegenwoordigd, van oud en jong, klein en groot, alle groepen, en die staan daar op de berg Karmel. Op die plaats die helemaal geelbruin is, verdord en verdroogd. Ziet u het voor u? Al die magere, uitgehongerde mensen met ingevallen gezichten. En dan ontstaat dat indrukwekkende moment in vers 21. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Hoe lang? Dat is de eerste aanklacht. Hoe lang? En wat blijkt daarin al niet het geduld dat de Heer heeft gehad met dit volk? Dat verbondsvolk wat van hem afgehoreerd is en hem de trotse nek heeft toegekeerd. Hoe lang? En dat wordt vanavond ook aan ons gevraagd. Hoe lang? Hoe lang ben je eigenlijk al onbekeerd? Hoe lang wandel je op de brede weg naar het verderf? Hoe lang denk je dat nog vol te houden? Het kan zomaar gebeuren dat dit De laatste keer is dat je onder het woord zit. Het is in Nederhemert al een paar keer gebeurd. Heel onverwachts. Dominee op het hof, plotseling thuisgehaald. Een andere man in de kracht van zijn leven, hoewel chronisch ziek, maar toch, zomaar opeens, hersenbloeding 's nachts. Pas een jongen van 14, door een zeer ernstig ongeluk. Hoe oud ben je vanavond? Ook 14 jaar, 15, 17 jaar, 13 jaar, 8 jaar. Kan zomaar eeuwigheid zijn. En daarom vraagt de Heere dat heel ernstig. Zit daar nou geen liefde achter? Als de Heere dat zegt, hè, hoe lang? Hinkt gij? Die vraag wordt heel persoonlijk gesteld. Hè? Ja, zeker aan heel het volk. Maar ook persoonlijk. Daar op de berg Karmel en hier in Vriezeveen in de kerk. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Dat is het tweede. En daarin klinkt toch ook die indringende oproep die de apostel Paulus eeuwen later mag uitroepen. Wij bidden u van Christus wegen. O, laat u toch met God verzoenen. En dan de derde aanklacht. Hoe lang hinkt gij, en dan de derde, op twee gedachten. Geliefde, dat is een hele goede vertaling die onze Statenvertalers hebben gekozen. Vanuit het Hebreeuws kun je het ook op een andere manier vertalen. Je kunt het ook zo vertalen, hoe lang hinkt gij op twee takken? En dan bedoel ik niet kinderen, een vogeltje wat springt van de ene tak op de andere tak. Dat beeld kun je hier ook bij hebben. Maar hier wordt eigenlijk het beeld gebruikt zoals het in de Statenvertaling gebruikt wordt bij 2 Samuel 4. Je kent de geschiedenis van Mefiboset. Die was kreupel en die hinkte op krukken, hinken in de betekenis van twee krukken. Hoe lang hinkt gij op twee krukken? En dan het takken, nou u begrijpt van een dikke tak of een dik stuk van een boomtak, daar wordt een kruk mee gemaakt. Krukken waarop iemand die kreupel is, die verlamd is, aan zijn voet op kan lopen. Hoe lang hinkt gij op twee krukken, op twee takken? Zo mag je het ook vertalen. Maar hier hebben de Statenvertalers het goed vertaald. In Jesaja 17 vers 6 wordt het vertaald als tak. Maar het woord zoals het hier vertaald is, nou zo komt het ook enkele keren in het Bijbelboek Job voor. Er zijn verklaarders die wijzen erop dat het er ook alles mee te maken heeft wat er gebeurt in vers 26. Die heidense Baalspriesters, wat staan die te doen kinderen? Ach, je zou er toch verdrietig van worden als je ernaar kijkt of niet dan? We hebben het horen lezen door de ouderling. Hoe die honderden Baalspriesters daar staan te dansen op dat altaar. Uren lang. En het helpt niets, hè, kinderen. Het helpt helemaal niets. En dan gaan ze zichzelf snijden met messen. Om Baal, hun afgod, met een kleine letter te bewegen tot gunst. En het helpt allemaal niets. Er was geen stem, er was geen opmerken. Hoe is het nou onder ons? Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Dat staat hier. En u begrijpt ook wel, en dan begrijp jij ook, die twee gedachten, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Hè? Die zijn niet met elkaar te verenigen. Die zijn niet met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is of het een of het ander. Kies dan heden wie gij dienen zult. Is het zo onder ons dat wij misschien wel voor de Statenvertaling zijn in haar onveranderde vorm, ik hoop het, maar dat wij heimelijk toch een hart hebben wat hinkt op twee gedachten. God wat en de wereld wat. Het is niet moeilijk hè, om de lijnen door te trekken naar vandaag, naar de afgoden van deze tijd. Ik denk aan die grote afgod die zijn duizenden verslaat. Uren schermtijd. En de Bijbel, Gods woord, blijft dicht. even lezen, een stukje. Dat is geen Bijbel lezen. Dat is niet wat de Heere zegt. Graaf in het woord. Niet alleen op de vaste momenten, voor en na de maaltijd en het begin en het einde van de dag. Maar hoe ziet de Heere ons midden op de dag? In het verborgene, als we alleen zijn. Waar gaat ons hart nou naar uit? Mag het nou zo zijn door de geest der genade en door de geest der gebeden gewerkt in ons hart, dat u het mag zeggen met de dichter van Psalm 18. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Daar strekt zich al mijn lust en al mijn liefde heen. Dat je nou dagelijks in het woord te vinden bent. Dat dat nou je voedsel is voor je ziel. Die boodschap wordt ons verkondigd hier in Vriezenveen of waar u ook vandaan komt, uit welke kerk u ook komt, het wordt overal verkondigd. Er is maar één weg, het bevel tot bekering en geloof. Daar zit niks tussen. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Het is nog een spreekwoord geworden, ook in het Nederlands. Hink op twee gedachten. In onze Nederlandse taal is het zelfs nog een spreekwoord geworden. Zo groot is de invloed van de Statenvertaling geweest op ons Nederlands, Nederlandse taal. Ik kan de vraag ook anders stellen. Waarom zo'n ernst? Waarom zo'n aandrang? Waarom deze vraag? Ik kan de vraag ook omdraaien. Waar gaan al die mensen naartoe? Die hinken op twee gedachten. Nou, er is maar één antwoord op. Naar de hel, naar de buitenste duisternis, waarvan de schrift zegt, al daar zal wening zijn en knersing der tanden, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Moet u nou vanavond het hoofd buigen? Dat je gaat erkennen dat het waar is wat apostel Jacobus zegt, een dubbelhartig man. Is ongestadig in al zijn wegen. Als ik doorga op deze weg, dan is die weg van mij ongestadig en dan eindigt die weg in de hel. Dat is de eerlijke boodschap van Gods woord. Wij moeten schrift met schrift vergelijken. Nou, dat betekent het een dubbelhartig man. Wat is dubbelhartig, kinderen? Dat is dat je niet eerlijk bent. Nou, dat is erg, hè, als je niet eerlijk bent, maar dat zegt de Heere dan. Dat zegt de Heer. Weet u wel dat er in de hel zoveel mensen zijn die elke zondag en ook door de week trouw onder het woord hebben gezeten en die het nu uitroepen, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Waar wil de Heer ons nou brengen? Ach, dat al onze gedachten worden afgesneden. En dat je om dat ene punt komt, op die ene plaats waar alle hoop mij gans ontviel en waar niemand zorgde voor mijn ziel, op die ene gedachte: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, dan een eeuwig, eeuwig zielsverderf. Daar letten we op in de tweede, als wij in de tweede plaats letten op één gedachte. Want zo lees ik in vers 21 dat Elia zegt: zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. U begrijpt het. Elia dwingt het volk van Israël tot een keuze, tot een waarachtige keuze, een onberouwelijke keuze van het hart. Daar staat hij, hè, die man. In zijn eenvoudige kleding. Een kemelsharen mantel en een lederen gordel om zijn lendenen. Die man die kon getuigen van de grote wonderen Gods. In zijn leven, hij staat daar helemaal alleen. Met dat vlammend protest. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En dan die ene gedachte. Zo de Heere God is, volgt hem na. Dat is het doel, hè? waar het hier op uit moet lopen. En die mensen die hebben het allemaal gehoord. Ziet u ze staan? Ik zeg het nog een keer, die magere, uitgehongerde mensen met die ingevallen gezichten. Op die kale, kale vlakte, waar alles geel is en bruin. Geloven die mensen het eigenlijk wel? Gelooft u het wel? Dat er nou ernst achter zit. Dat er nou aandrang achter zit. Dat de Heere nou eigenlijk bedoelt te zeggen, zo de Heere God is, volgt hem na. De Heere bedoelt te zeggen, ik heb recht op jullie. Allemaal. Dat is de eis van Gods woorden. Dat is het gezag van Gods woord. Dat horen wij elke zondagmorgen voorlezen. Ik ben de Heere uw God. Dat zegt de Heere tegen de ganse gemeente. Bekeerd en onbekeerd. Zoals hij dat tegen het ganse volk van Israël gezegd heeft. Ook tegen de meelopers. Die in de woestijn, al tijdens de woestijnreis zijn ten neergeslagen. En nooit in het beloofde land zijn aangekomen. Want het is niet al Israël wat Israël genoemd wordt. Maar tegen al die mensen zegt de Heere, ik ben de Heere, uw God. Ik heb recht op uw leven. En u hebt er geen recht op om onbekeerd, buiten God en zonder Christus voor te leven. Dus u voelt wel aan, het gaat hier om die ene gedachte. Zo de Heere God is, volgt hem na. Kijk, als wij dit oppervlakkig lezen, en daarom moeten wij het woord goed lezen en nauwkeurig lezen. En als wij twijfels hebben, schrift met schrift vergelijken. De kanttekeningen lezen. Tekstverwijzingen. Het is waar, hè, wat Wijlen L.M.P. Scholten vroeger heeft gezegd. De grootste fout in de geschiedenis is dat er Bijbels zijn uitgegeven zonder kanttekeningen. Toen is pas de roep gekomen om nieuwe vertalingen. Het gaat om een geestelijk probleem. Wij denken, als wij deze tekst oppervlakkig lezen, nou, het is een keuze. Nee, nee. De Heere laat ons geen keuze. Ja, maar het staat er toch zo. Ja, maar de Heere doet hier geen beroep op de vrije wil van de mens. Het is niet als het ware dat hier een voedingsbodem wordt gegeven voor de remonstrant. Die zegt, zie je wel, je kunt kiezen. Nee, laten we nou eens goed lezen wat hier staat. En kom eens mee naar die berg Karmel. Waar deze prediking klinkt, hoorbaar. Maar waar ook zichtbaar een prediking uitgaat. De berg Karmel, zo'n 500 meter boven de Nederlandse Zee, de Middellandse Zeespiegel, dat was een hele vruchtbare plaats, ook nu nog. Het ligt ergens in het noordwesten van Israël, in de buurt van de huidige stad Haifa, een zeer, zeer vruchtbare plaats. En dan die afgod Baal, met een kleine letter. Wat was Baal voor een afgod, kinderen? Nou, Baal was de god van de vruchtbaarheid. En kijk dan eens op die berg Karmel, hoe dat eruit ziet. Ik zei het al, ik zeg het nog een keer voor de derde keer. Alles geel, bruin, dood en dor. Met die mensen die uitgehongerd zijn, staan te wankelen op hun benen. Dan is het toch heel duidelijk wie er God is. Dan is het toch heel duidelijk dat Baal, kinderen, een god is met een kleine letter. Dat is een afgod. Dat is glashelder voor heel het volk. Dus die twee worden tegenover elkaar gesteld, omdat er een strijd gaande is tussen de Satan en de Heere. Maar eigenlijk laat de Heere hier zien, na 3,5 jaar droogte, wie er nou God is. Dus hier wordt de Heere centraal gesteld, hoog verheven. De banier van het woord van God wordt hoog opgeheven tegenover Baal. Dat is niks. Dus het is niet waar, hè, wat heel veel mensen denken. Van nou ja, als je de Baal wil volgen, volg hem dan maar. Dan zie je maar hoe het verder onbekeerd het leven doorgaat. Nee, zo niet. De Heere laat geen millimeter ruimte voor geen enkele kerkganger. Maar de klem van het woord komt op ons allerhart leven. In die diepe bewogenheid. Het is zoals de Heer het zegt in Ezekiel 33. Zo waarachtig als de Heer leeft, spreekt de Heere Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren en leven. Bekeert u, o Israël, van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israël? Zo scherp en zo afsnijdend is het woord Gods. Het is zoals de Heer Jezus het zegt in Matthäus 12. Wie met mij niet is, die is tegen mij. Het is één van tweeën. Daar is geen derde weg. Het is voor God of tegen God. En de Heer heeft recht op ons aller hart en leven. Niet voor de helft of voor drie kwart of voor 90 of voor 99%. Maar voor de volle 100%. En daarom zegt de Heer, erken het nou toch. Dat je blinde zielsogen door de kracht van dit woord en door de zaligmakende bediening van de Heilige Geest open zouden gaan. Dat je je hoofd zou buigen. En het zou uitroepen, o Heere, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat er een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, in je hart geboren zou worden. Dat je dat roepen leerde kennen van die Canaanese vrouw. Haar gebed werd steeds korter, hè. Heere, help mij. Kijk, zij gaf gehoor aan deze tekst. In Matthäus 15. Of die vader van die maanzieke jongen. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat heeft de Heere gewerkt in de harten van die vader en die moeder. Door de kracht van het woord en door de Heilige Geest. En zo brengt de Heere zijn woord vanavond. En altijd als het open gaat. Hè? Jongeren, kinderen op school. Je hebt nou vakantie, maar als je nou weer naar school mag. Iedere keer gaat de Bijbel open. Hè? In een betrouwbare vertaling. Zo letterlijk mogelijk vertaald vanuit de grondtalen. En dat is geen onbegrijpelijk Nederlands. Oh, natuurlijk, er zijn dingen in Gods woord die moeilijk zijn, zeker wel. Dat zegt Gods woord zelf ook. De apostel Petrus, die zegt het van de apostel Paulus. Dat apostel Paulus soms dingen schrijft die zwaar zijn om te verstaan. Met ons verstand en met ons hart. En die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Maar ach, Gods woord is tegelijk zo eenvoudig. Als het gaat om de kern van wat nou nodig is om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Zo de Heere God is, volgt hem na. Is dat duidelijk of niet? Daar heb je echt geen nieuwe vertaling voor nodig. Dat is glashelder. U zegt vanavond, ja, maar ik kan me niet bekeren. O ja, kunt u dat met droge ogen zeggen? Ik zeg u vanavond, met de goddelijke autoriteit van dit woord, bekeert u, zo de Heere God is, volgt hem na. Dat u zichzelf niet op de been zou houden, met hele waarheden. Maar dat u nog nooit een traan hebt geweend om de nood van uw ziel. En dat je je schuldige onmacht en je schuldige onwil vergoeilijkt. En dat je nog nooit op de grond terechtgekomen bent. Zo de Heere God is, volgt hem na. En iemand anders denkt, ja, maar zo vaart zal het toch niet lopen. Want ja, ik heb wel mijn hele leven in de kerk gezeten. En ook door de week was ik altijd als het woord gepredikt werd in Gods huis. En de Heer is toch ook barmhartig. En er zijn toch ook mensen die, ja, die met schrik in de hemel vallen, wordt er wel eens gezegd. Denkt u dat dat zal gaan? Zonder godskennis, zonder zelfkennis, zonder Christuskennis, Zonder die zaligmakende overtuiging en overbuiging. Zonder die ware zielsvernedering en heilzame wanhoop. De Heere zegt, zo de Heere God is, volgt hem na, opdat je gebracht zou worden voor die enge poort, in de onmogelijkheid, opdat u daar zou mogen horen. Dat de Heere een vriendelijk ontfermer is, die nog nooit het gebed van een boetvaardige zondaar heeft afgewezen. Maar die ook vanavond door de prediking van dit woord Vriezeveen doorgaat en de rij langs gaat. Als die zoekende zaligmaker, als die grote hoogpriester van het huis Gods. Opdat arme zondaren en zondaressen, die misschien nog hinken op twee gedachten, die zelfs ten dode toe wankelen, zouden mogen vallen van hun voetstuk en mogen komen tot die ene gedachte. Gemeente, er woedt een geestelijke strijd ook in onze kerken, ook in onze achterban, ook vanavond hier in Gods huis. De duivel zal er alles aan doen om de prediking van het woord krachteloos te maken. Maar het is zoals Luther het gezegd heeft, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En dat weten de kinderen van de Heere, die op dat plekje gebracht zijn, waar ze het hebben leren bidden, leren smeken, leren roepen vanuit de diepte tot God, met dat versje wat we nu gaan zingen met elkaar, om te hopen op Gods gedachten, waar nood nood wordt en schuld schuld, om te roepen, Heere, denk aan mij toch in genade, om uw goedheid de eer te geven. We gaan ervan zingen van Psalm 25 en daarvan het derde vers. Ik denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En wat er verder volgt, 25 en daarvan het derde vers. Vers 21 spreekt van die klemmende vraag, die oproep, dat bevel Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? We hebben in de eerste plaats gelet op twee gedachten. In de tweede plaats spreekt onze tekst van één gedachte. Maar we mogen ook in de derde plaats horen van Gods gedachten. En daar zien wij iets van, ook aan het eind van dit hoofdstuk. Daarom hebben wij ook doorgelezen. Ik denk aan vers 30 en vers 39. Waar de Heere laat zien in dit hoofdstuk hoe hij nou handelt met zijn volk. Zijn verbondsvolk, het volk van Israël. Want geliefde, de zaak is niet opgelost, hè? Want we lezen aan het eind van vers 21, maar het volk antwoordde hem met niet één woord. En dat is vreselijk. Dat is echt ontzettend. Het volk antwoordde hem niet één woord. Het woordje maar staat erbij, hè? Die tegenstelling, dat laat onze Statenvertalers ook heel duidelijk zien. Maar, let op die kleine woordjes. Tegenstelling. Maar het volk antwoordde hem met niet één woord. Het volk zwijgt. En geliefde, dat is schuld. U zegt schuld, ja, dat is schuld. Voor al die onbekeerde mensen. Ja, maar zegt iemand Gods kinderen, want er zijn ook kinderen Gods bij geweest, hè? Denkt u van niet? Heel het volk Israël is daar samengeroepen. En Elia die zegt in het volgende hoofdstuk wel dat hij maar alleen overgebleven is. Terwijl hij wist dat Obadja 100 mensen verborgen had, 50 en 50. En in het volgende hoofdstuk zegt de Heere dat er nog 7000 zijn die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En hier is het ganse volk, alle lagen van de bevolking, hoog en laag, klein en groot, samengeroepen, er zijn ook kinderen Gods bij, echt waar. U zegt, ja maar die zeggen toch, nee die zeggen ook niks. Erkent u dat? Mag ik dat eens vragen vanavond? Erkent u dat? En het hart van de ware kinderen Gods krimpt ineen. Bij deze ontzagwekkende vraag. Zij zwijgen op dit kritieke moment. Ze zijn ook stil. Met stomheid geslagen. En zo is het nodig dat ook die mokerslag van de prediking ook binnenkomt waar het nodig is. Dat weet de Heere wel wat nodig is. In het hart en leven van zijn volk en in het hart en leven van zijn kinderen. Neutraliteit kan niet, hè. En als u leest aan het eind van Psalm 119 over het leven van een kind van God, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Als u leest aan het eind van de catechismus in het stuk der dankbaarheid, wat een kind van God is, wil ons arme zondaren, al onze misdaden en de boosheid die ons altijd aankleeft, om de genoegdoening van Christus niet toerekenen, dat is Gods volk. In het avondmaalsformulier worden ze aangeduid als de bezwaarde en de verslagen harten van de gelovigen. Dat zijn geen mensen die het lek boven water hebben, maar de Heere zegt in zijn woord, ik zal mij in het midden van u doen overhouden, een ellendig en arm volk, en die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Maar hier zwijgen ze. Met niet één woord wordt er geantwoord. En dan, dat is schuld, hè? Dan houdt het toch op. Dan heeft de prediking van het woord. Want hier wordt het woord ook gepredikt door Elia op de Karmel. En ook vandaag de dag in de zuivere vertaling. Dat heeft geen enkele uitwerking. Wat dan? Nou, ik las ergens in een verklaring. Het was zelfs een verklaring uit onze kring. En daar las ik tot mijn schrik, het volk wist het niet. Nou, daar geloof ik niks van. Ze wisten het wel. Wisten ze geen antwoord te geven? Jazeker, wisten ze het wel. Wat betekent het als het volk hier niet met één antwoord antwoordt? Dat betekent ze willen niet kiezen. Ze kunnen niet kiezen, ze willen niet kiezen en ze gaan niet kiezen. En ze blijven dus hinken op twee gedachten. Dat is de uitkomst. Dat is de uitkomst. Eigenlijk een vruchteloze preek. De goddelozen die zwijgen als in een graf. Het lijkt wel of Elia staat te preken op een kerkhof. Dat is trouwens het beeld van de rechte prediking van het woord. Als stervende tussen de stervenden. Nou, hier ziet u het voor u. Allemaal ten dode toe wankelen. En bij velen is dat ook nog eens een keer geestelijk zo. En dat maakt de schuld nog veel groter als je niet kiezen kunt en niet kiezen wilt. Je onwil en je onmacht. Heeft deze preek dan helemaal geen uitwerking? Ja, maar zegt er iemand straks, dan zeggen al die mensen toch wel, de Heere is God, de Heere is God. Ja. Zijn ze dan allemaal bekeerd? U moet eens lezen wat de bekende Bijbelverklaarder Matthew Henry daarover zegt. Dat verbondsvolk van Israël, van die mensen waar niets van te verwachten is, ook als zij op hun aangezichten vallen, straks in vers 39, en zeggen de Heere is God, de Heere is God. Matthew Henry zegt, bij sommigen mogen wij hopen was hun hart veranderd. Bij sommigen, denkt hij. Maar, zegt hij, naar het gros van het volk was wel overtuigd, maar niet bekeerd. Dat is iets anders. Hè. Wel overtuigd, maar niet bekeerd. Zij moesten de waarheid wel toegeven dat de Heere waarachtig God is. Ze kunnen niet anders dan dat erkennen en met de mond belijden. Maar, zegt Matthew Henry, ze stemden niet in met het verbond. De inwilliging van het verbond, dat de Heere ook hun God was. Kijk, daar loopt het over. Daar loopt het over. Dat je het nou mag zeggen met Thomas, mijn Heere en mijn God. En dan raak ik een gevoelig punt, ook bij de kinderen van de Heere. Wiens hart misschien wel ineen krimpt als het gaat om deze dingen. Dat ook Gods kinderen zo kunnen hinken op twee gedachten. Als ze hun eerste liefde hebben verlaten. Dit heb ik tegen u, zegt de Heere in Openbaring 2. Dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Hoe moet het dan ooit goed komen? Hoe moet het dan ooit goed komen? Als je mag weten van dat grote wonder Gods in je leven. Maar je moet zeggen, het gaat ook zo met de kerk in Nederland, aan de aarde flessen gelijk geworden. Wat is nou het ware werk des Heren? Wat moet er nou gebeuren? Nou, hier is het tijd voor de Heren dat Hij gaat werken. En dat gaat ook gebeuren. Kinderen, jullie weten hoe de geschiedenis verder is gegaan. Hè? Hele bekende geschiedenis hier, Elia op de Karmel. En die mensen hebben allemaal gedacht, nou gaat Elia iets zeggen en dan komt de regen. En dat doet de Heere nou net niet. Weet u wat Luther daarvan zegt? Die grote reformator Maarten Luther, die zegt de Heere werkt altijd onder het schijn van het tegendeel. Wij zeggen dan, de Heere werkt altijd in de weg van het wonder, in de weg van de onmogelijkheid. Dat betekent eigenlijk hetzelfde. Wat je ziet, klopt niet met de werkelijkheid. Die mensen hebben allemaal regen verwacht. En wat gaat er nou komen, kinderen? Er komt helemaal geen regen. Er moet eerst vuur van de hemel komen. Daarom wordt Elia ook wel die vuurprofeet genoemd, hè? Er moet eerst vuur van de hemel komen. En hoe doet de Heere dat dan? Hoe doet de Heere dat dan in het leven van een ontdekte zondaar die wij arbeidt door de kracht van zijn woord en geest tot de kennis van zijn wegen? Ach, we lezen het in vers 30. Dat hij tot dat zwijgende volk zegt, nader tot mij. Kent u die gang in uw leven? Wel gelukzalig is de mens die gij verkiest en doet naderen. Dat je hier nog een plekje mag hebben in Gods huis. De werkplaats van de Heilige Geest, waar de Heere wil wonen en werken. En al het volk naderde, staat er dan, vanaf vers 30, en dan gebeurt dat wonder. Dan gaat Elia in vers 30, dat altaar des Heren, wat verbroken is door die Baalspriesters, dat gaat hij herstellen. Hij heelde het, staat er. Ook dat soort woorden allemaal niet veranderen. Hè? Hij heelde het altaar. Dat begrijpt toch iedereen wat daarmee bedoeld wordt? Wordt uw gedachte dan niet direct geleid naar die psalm? Hij heelt verbrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Zoals de Heere hier gaat laten zien dat hij God is. Zo doet hij dat ook persoonlijk in het hart en leven van een mens. Je mag geen toeschouwer blijven op een afstand. Hier gaat de Heere laten zien dat hij de goddeloze rechtvaardigt en dat hij vijanden met zichzelf verzoent en dat hij gedachten des vredes heeft en niet des kwaads. Hier wordt zichtbaar gemaakt wat er nou moet gebeuren met de godsdienst van Israël, maar ook persoonlijk bij ieder mens, bij al die mensen die er staan op de berg Karmel en bij alle mensen die hier in de kerk zijn en meeluisteren. Hij heelt het altaar. En wat heeft Elia gezegd? De kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten en de altaren afgebroken en de profeten met het zwaard gedood. En wat gebeurt er nu? Nu wordt dat altaar van Baal afgebroken en het altaar des Heren wordt hersteld. Dat moet gebeuren ook in uw leven. Al die afgodsaltaren moeten afgebroken worden vanaf vanavond. Onderzoek uzelf. Of gij in het geloof zijt. Dat al je godsdienst zonder God wordt afgebroken. En dat het altaar des Heren in je leven wordt opgericht. En wat gaat Elia dan doen? Dan gaat hij de naam des Heren aanroepen. En dan komt er vuur van de hemel. En geliefde, hierachter schuilt nou het grote geheim. Waarom eerst vuur en niet meteen regen? Ach, hier zien wij iets van de openbaring van het goddelijke woord in het Oude Testament. Want Gods woord is een eenheid, hè? Oude en Nieuwe Testament. Hier wordt iets geopenbaard van de helsgeschiedenis, hè? Wij leven nu in de hels, in het kerkelijk jaar, tussen Pasen en Hemelvaart. Maar bij vuur, wat op dat altaar terechtkomt, wat is er nou nodig? Vuur van de hemel. En op wie had dat vuur nou terecht moeten komen? U preekt toch wel mee, hè, vanavond? Op dat ganse volk. Vanwege hun schuld, vanwege hun zonde, vanwege hun ongerechtigheid, vanwege hun halfslachtige godsdienst die vermengd is met de Baaldienst. Dan blijft er een goddeloos volk over die het vuur van de hemel verdiend heeft, wat op dat altaar plaatsvervangend terechtkomt. En nou door naar Goede Vrijdag. Daar is ook vuur van de hemel gekomen. Op een andere berg. Niet op de berg Karmel. Op de berg Golgotha. Toen is het vuur van de toorn Gods neergedaald op zijn eigen lieve zoon. Zijn enige. Die hij niet gespaard heeft. Maar, zegt de apostel, hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hier schuilt het grote geheim. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Hier wordt iets geopenbaard van Gods gedachte. Dat hij de goddeloze rechtvaardigt. Plaatsvervangend. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan komt er vuur van de hemel, niet op het volk, maar op dat altaar, Goede Vrijdag. Ach, wij moeten schrift met schrift vergelijken. Onderzoek het woord, onderzoek de kanttekeningen, onderzoek de tekstverwijzingen. Jongeren, zorg dat je goed thuis bent in het woord van God. Als je nou het boek 1 Koningen goed kent, hè? Dan weet je dat wat Elia hier bidt, al eerder gevraagd is. 10 hoofdstukken eerder. Niet in 1 Koningen 18, maar in 1 Koningen 8. Door wie? Door Salomo. Bij de inwijding van de tempel. Toen heeft Salomo daar in de tempel gebeden, dat ontroerende, dat indrukwekkende gebed. Toen heeft Salomo, dat is nog geen 100 jaar geleden, 96 jaar geleden. Het lijkt wel of dat Salomo er een voorgevoel van heeft gehad dat dit zou gebeuren, zo snel al. Scheuring van het Rijk, u kent het allemaal wel. Toen heeft Salomo daar gebeden, Heer, als de hemel gesloten is en als er geen regen zal zijn omdat zij tegen u gezondigd hebben en als zij uw naam op deze plaats zullen belijden en zich van hun zonde bekeren, als gij hen geplaagd zult hebben, en dat is gebeurd met droogte, o Heere, hoor gij dan van den hemel en vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël. Als gij hen zult geleerd hebben de goede weg in welke zij wandelen zullen, o Heere, geef dan regen op dit land, het welk gij uw volk tot een erfenis gegeven heeft. O, dan doet Salomo een beroep op de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Dan doet hij een beroep. Hoor dan, o God Israëls, naar het woord wat gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Dus David heeft daarom gevraagd. Hè? En Salomo heeft erom gevraagd. En nu vraagt Elia erom. En ze beroepen zich op het woord van de levende God. Waarom? Omdat ze wisten dat de Heere woord en trouw houdt. Dat hij nooit zal herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Hetgeen uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Zijn woord en waarheid houdt haar kracht ook in het late nageslacht. En dan gaat de Heere betonen dat hij niet alleen het gebed van Elia hoort en niet alleen het gebed van Salomo, nog geen 100 jaar geleden, 10 hoofdstukken terug, en het gebed van David, maar dat hij woord en trouw houdt op grond van zijn welbehagen. Dat zijn Gods gedachten. Dat hij gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. En dan komt er vuur op dat altaar. Dat zijn de vlammen van Gods toorn, de vlammen van Gods heilig recht, die in de volheid des tijds zijn gekomen op de Heer Jezus Christus, opdat er een schuldig volk, ook in Vriezenveen of waar u ook woont, zou mogen zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, omdat God gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Dan kun je het niet verdragen, hè? Als je dat woord uit Romeinen 5 vers 1 persoonlijk hebt mogen doorleven, als dat woord in je ziel is afgedrukt, dan kun je met een heilige verontwaardiging lezen dat er in de Bijbel met gewone taal, ja dat is makkelijk te begrijpen, het is een valse vertaling, het is niet uit God, dat daar Bijbelgeleerden zelfs hebben durven vertalen, God ziet ons nu als goede mensen aan, omdat wij in hem geloven. Zo staat het in Romeinen 5 vers 1 in de Bijbel met gewone taal. Hoe durven ze het? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wat hier gebeurt op de berg Karmel. Dat er vuur van de hemel komt op dat altaar. En dat er een ganse verzoening, een waarachtige verzoening en vrede op die vaste grondslag is gelegd. Dat is de enige grond tegen uw beschuldigende geweten. Tegen de aanklachten van de wet en van uw eigen hart en van de zonde en van het oordeel. En dat ligt alleen in die vaste grondslag, in die biddende en dankende hoge priester die daar op Golgotha onder is gegaan in de vlammen van Gods toorn. En pas na dat vuur komt er regen. Waar is dat een beeld van? Van de Heilige Geest. Na Goede Vrijdag, wat wil de Heere dan geven? Het wonder van Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Een milde regen die dat volk mag overdekken, verkwikken en tot zegen mag strekken. Dat is het enige wonder, dat is de enige oplossing hier in dit geding op de berg Karmel. Dat is het enige medicijn voor uw eigen hart en leven. Dat de geest des Heren krachtig werkzaam wordt in uw eigen hart en leven. Misschien is er nog iemand vanavond die hinkt op twee gedachten. Dan heb ik nog één woord voor u. Kinderen, ik heb gezegd, die vertaling het hinken op twee gedachten, je mag het ook vertalen als hinken op twee krukken. Of hinken op twee takken. Of hinken op twee houten, want daarvan worden krukken gemaakt. Maar waar wordt dat woord in het Hebreeuws nou voor het eerst gebruikt in de Bijbel? Weet u dat? In Exodus 12 vers 13. En daar heeft het de betekenis van voorbijgaan. Kent u die tekst uit de schrift? Waar het bloed moest worden aangebracht op de zijposten en op de bovendorbel. En dat de Heere heeft gesproken, al waar ik het bloed zal zien, daar zal ik voorbij gaan. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan wordt het echt wonder. Het wonder in je hart. Dat je persoonlijk mag kennen en doorleven. Zo de Heere God is. Volgt hem na. Dan ga je dat beleven zoals we dat gezongen hebben in het wonder van Psalm 32. Dat je een walging gaat krijgen aangaande jezelf. Maar dat je ook iets mag kennen van die hartveroverende liefde. Van de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. Als je daar schuldig gesteld bent op die berg Karmel. En op 1000 vragen niet één antwoord kan geven. Maar dat de Heere nou plaatsvervangend. Dat wonder van vrije genade, van eeuwige ontferming, van de gedachte des vredes en niet des kwaads, toepast in je hart en leven. Ik las ergens bij een Amerikaanse puritein, u kent hem misschien wel, Thomas Shepard. Die heeft ook nog een woord voor mensen die hinken op twee gedachten vanavond. Hij zegt, o, dat u maar geloofde. Dat het echt waar is, dat Christus op dit moment op het punt staat om u te behouden. Dat hij arme zondaren en zondaressen roept en nodigt, liefelijk en welmenend. En dat deze weg, zo zegt Shepard, de hand is van de Heer Jezus Christus. En dat hij op het punt staat om u te behouden. Omdat hij op gezag van God de Vader naar het welbehagen van de drie enige God uit mag gaan. Omdat er bij God gedachten des vredes zijn en niet des kwaads. Dat u dat gebed nou zou mogen kennen van die moordenaar. Die man had echt weinig tijd, hè? Die ene moordenaar aan het kruis. Wat heeft hij gezegd? Die daar op de rand van de afgrond heeft gehangen tussen hemel en hel, tussen dood en eeuwigheid. Hij heeft gezegd, Heere, gedenk mijner. Hij heeft een beroep gedaan op de gedachte van de Heere Jezus Christus. Als ik dat mag weten, Heere Jezus, gedenk mijner, dat u aan mij wilt denken. Als ik dat mag weten, dat is genoeg. Opdat u net als die moordenaar die belijdenis zou mogen kennen, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig naar wat wij verdiend hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan dat gebed, Heere, gedenk mijner. En dan te mogen ervaren, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd, opdat er met blijdschap in uw hart zou mogen klinken. Want deze God is onze God. Hij is mijn deel en zalig lot. Hij zal mij zalig maken. Wij hebben hem verwacht. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen. De slotzang is Psalm 48 en daarvan het laatste vers, dat is een half vers. 48 vers 6, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48 en daarvan het zesde vers. En thuis bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij al de eer.